Jeetje, wat een drukte aan de podcasttafel.
Hou je vast. Hier zijn de jongens van de Stam Podcast.
Van harte welkom allemaal. En wat leuk dat je luistert naar aflevering 17 van seizoen 2 van De Jongens van de Gestampte Podcast. De Jongens van de Gestampte Podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de Goren als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder Flippie zelf en heel veel meer. Drijvende krachten, Philip de Rooij, Bram Laan en Jaap Heemskerk. Wij weten ons gesteund door onze sponsor, Nifra Constructiewerken. De rookworsten die wij uitreiken worden beschikbaar gesteld door Netflix Uitzendbureau. Microfoonsponsors, B-Art Design, B-Art Projects, Muziekschool Kogeland, Bol Schildersbedrijf, Frank Knijn Consultant, raadslid Ed Dekker.
Zo, dat is nog eens een intro, niet? En een goed verstaander heeft Kees Heemskerk herkend, die deze intro voor zijn rekening nam. Kees, super bedankt. En ook bedankt voor de gastvrijheid, samen met Simone, Jan en Hansje. Want wij nemen op, lieve luisteraars, op Troostwijk aan het Westeinde in Berkhout. Kees?
Ja, nou, superleuk dat jullie hier de podcast willen opnemen in het Rijksmonument. Troostwijk, Huizen Troostwijk is een Rijksmonument.
Ja.
Dus fantastische locatie, lijkt mij. Ook met heel veel RK Edo-historie in dit huis.
Ja, over historie gesproken.
Nou.
En Troostwijk gaan hand in hand. Want aangeschoven hier aan deze tafel zijn Eduard Seuren, hier geboren en getogen op Troostwijk.
Nou, vooral geboren, toch? Duidelijk geboren. Niet echt getogen, toch?
En getogen tot mijn zevende.
Oké. En Eduard kent natuurlijk iedereen wel als gast, als het eerste moet voetballen bij de Poort. Maar in ieder geval wel historie, hè? Oud RK Edo 1 speler, niet onverdienstelijk. Later veteranen, nou ja, gaan we het natuurlijk later nog eventjes over hebben. En in het bestuur gezeten ook. En,
coach?
Coach, ja. Ja.
Het is de tweede. Mijn coach geweest.
Ja,
ben ik
dat
trots
dan.
Op.
He? Duidelijk.
Dat is een mooi jaar, hè?
Ja, we hebben gelachen, Flip.
En aan de overkant, en dat vinden wij heel erg eervol dat hij hier zit, Jan Pronk. En zeg je Troostwijk en historie, zeg je eigenlijk ook Jan Pronk. Jan,
ja,
ook van harte welkom. Hoe is het ermee?
Heel goed, heel goed, zoals je ziet.
Leuk dat je er
we
bent.
We zijn al een klein beetje op leeftijd, maar ik voel me hier helemaal thuis.
Top. Je hebt een rondleiding gehad even samen met Eduard en Kees hier op Troostwijk.
Ook dat. En dat kreeg ik wel een klein beetje de koude rillingen van.
Oh.
Ja,
ik kom mijn herinneringen naar boven. Dus, ja. En die zijn er veel.
Want hoe lang heb jij hier gewoond, Jan?
Vanaf 1959 tot en met 2004, denk ik.
49.
Toch?
Ja, van 49, ja, ik zeg 2000, van 1949 tot en met 2000.
Dus meer dan 50 jaar in ieder geval.
Ja.
Maar ook oud RK Edo 1 speler.
Ook dat.
Een aantal keren kampioen geweest.
Ook dat.
Gaan we straks nog eventjes over hebben.
Oud trainer.
Oud trainer en coach.
Ook dat nog.
Ik heb de eer gehad jou als begeleider te hebben, Jan, een coach.
Ja.
In de B1, dat was nog op zaterdag.
Dat klopt allemaal, ja.
Dus dat was de enige keer dat ik in de standaard elftal
speelde
dat, trouwens.
Was er dat jaar geen B2?
Dat was geen B2.
Het zou best kunnen dat het... Ja, wel, het was rust van een B2.
Ook. Ja, nou ja, goed.
Ik meen dat ik Bram ook een keertje mee... Had je toen je been gebroken of zoiets?
Ja, bij Duinranders.
Ja, daar heet je het al. Waar was dat?
Bij Duinranders.
Duinranders, ja.
Einde van het seizoen.
Ja, klopt. Ja.
En einde carrière.
Einde feest, ja. Einde carrière. Dus,
ja.
En toen was de hele familie uit Schorel aan het kijken?
Er waren er wel een paar, ja. Die kwamen kijken.
Was het bij Duinrand of zo? Was het een soort aspirantendag of zoiets?
Nou, was het toernooi.
Ja, deed ik het al. Ja.
En wat ik me van kan herinneren is dat ik toen een van de beter was. En ja, er wordt natuurlijk...
Nou ja, dat weet ik niet of jij dat moet zeggen.
Oh, nee. Dat laat ik dan liever aan jou of nee, maar...
Bescheiden man, hè?
Ja, dus daar werd maar op één manier op gereageerd door de tegenstander. Wat gaan we doen, jongens? We gaan een podcast opnemen. Ik heb het even uitgelegd hoe het werkt, deze aflevering. We gaan links en rechts langs allerlei onderwerpen. Maar we hebben natuurlijk een vaste agenda. En ik wil jullie graag uitnodigen om... als je dus denkt van ik ga hier wat aan toevoegen, dan ben je natuurlijk vrij en van harte welkom. Mm-hmm. Gaan we beginnen met het laatste nieuws of met de uitslag van de prijsvraag?
Sowieso de terugblik, hè?
Ja, terugblik. We zaten bij Perry, de vorige aflevering, in de ontmoeting. En toen kregen wij een bosje bloemen, hè, namens Perry en team voor onze...
Staan ze nog bij jou?
Ja, toch? Ja, ze zullen waarschijnlijk niet mee verhuisd zijn.
Jij bent in de tussentijd verhuisd.
Ja, dat klopt.
Niet mee verhuisd.
Nieuwe auto.
Bij mij staan ze wel nog, hoor.
Oké. Ja,
die bloemen.
Ja, die waren van bloembinderij, ik wou zeggen bloembinderij de seizoenen. Maar het heet al sinds jaren...
Goeie gesten was dat, een goeie gest.
Het heet al sinds jaren en dag bloemen bij Mieke. Klopt. Daar kwamen ze vandaan. Sponsor van RK Edo.
Maar dat werd natuurlijk enorm. Was een enorme verrassing. Ik vond het echt leuk. Het was een mooie waardering. Nou ja, we zaten mooi aan bij Perry. En we hadden een mooie aflevering.
Mooie aftrap van de kermis, hè?
Mooie aftrap. Hoe hebben we het gehad? Even kort.
Kermis. Dat was leuk.
Als vanouds.
Zeker.
Ja, hè?
Beemster kermis was ook geslaagd.
Ja.
Bij Klaas Beemster dan.
Ja.
Oh. Sta je mooi, hè, daar?
Ja, dan zit je gewoon eerste rang.
Geweldig.
Met Klaas en Annemiek. Dus top.
Alles voor elkaar.
Kermiswedstrijd is gespeeld.
Nou, kermis uitslag ook.
Zo, 9-3. Waarom? Eduard, jij was er bij RK Edo Woudia.
Ik ben er
RK Edo Woudia, wanneer is die gespeeld?
Nee, want ik zat in de quarantainetijd. Helaas.
Zondag met de kermis.
Ik moest verstek laten
na
gaan.
De kermis. Was
met, zondag met de kermis.
Oh ja, nee, ik heb het gelezen. Ja, 9 zoveel, ja.
9-3.
Ja.
En een kermisopstelling op een gegeven moment.
Ja.
Of niet, met Rick Boy op doel.
Ja.
En wanneer kan Edo nou kampioen zijn? Nog één overwinning of twee?
Nou, 7 wedstrijden te gaan, 4 punten voor.
Al moeten ze nog 7 punten.
Nog, maar de hoofdtrainer, 7 wedstrijden te gaan, 4 punten voor.
De hoofdtrainer hebben liever niet dat we daarover spreken, heb ik begrepen.
Oh.
Hij bekijkt het per week.
Dat mogen wij niet in de mond nemen.
Nee. Maar we gunnen maar
we
het
doen het wel.
Nou, dan laten we het hier maar op de
maar het zou dus sinds dat Jan Pronk in het eerste voetbal er zijn, dat we weer derde klasse gaan spelen. Met RK Edo, als kampioen worden. Dus en, wat dat betreft... Is
wij hadden natuurlijk een hele andere indeling dan wat er nu is. Want we hadden eerst de afdeling Noord-Holland. Hè.
Moest je door.
Ik ben in Edo gekomen dat Edo kampioen was in de tweede klas KNVB, afdeling Noord-Holland. En toen moesten wij nog een wedstrijd spelen tegen Horsvee. En toen mochten de juniortjes, wij dus met z'n 3-4, kwamen allemaal uit dezelfde elftal vandaan bij Edo, mochten we meespelen tegen Horsvee.
En dat was ook Theo Stam en...
Dat was in Opmeer, dat was ook een tweede...
Promotie.
De competitie was nog niet afgelopen, maar Edo was al kampioen.
Maar die uit de jeugd kwamen, dat was jij en Theo Stam?
Nee. Ad Groot, Martien Groot en Jan Schouten.
Okay.
Wij met z'n vieren woonden alle dicht bij elkaar daar in dat buurtje. En we waren alle een beetje van dezelfde leeftijd. Martien was de jongste. Ja. Ja.
Ja, die hadden die, hoe heet dat vroeger, melkzaak of zo. Daar,
in Kruidenierzaak.
Waar nu het Bromfietsmuseum is toch daar, of niet?
Dat was Bakkenbraas.
Rondom onderwater.
Dat was Bakkenbraas.
Even meer deze kant op nog. Ja, precies. Ja.
Nou Jan, ik zie dat je ook allemaal foto's hebt meegenomen. Er ligt een jubileum.
Nou, niet zoveel hoor, maar... nou ja, goed, er heb natuurlijk al een heel stuk van in de krant gestaan... Ja. Wat betreft onze keeper. Of keeper.
Ja,
vroeger was
keeper. Ja. Ja. Dus ja, die heb ik een lange periode meegemaakt. En ook hier Ed. En Ed was later ook af en toe de opvolger van Joop Berghout. Als Joop niet kon, of weet ik veel wat. Of
geblesseerd raakte enzovoort.
Ja. Reservekeeper.
Ja.
Maar in feite zou ik dus de opvolger worden van Jo Berghout. Want hij zou er dat seizoen zou er mee stoppen. Toen was ik al voorbereid door Schilder. Maar op een gegeven moment kreeg ik een ongeluk op school in april. Toen zei ik, is mijn knie in tweeën. Dus ik kan niet meer duiken en al dergelijke meer. ik wil het wel proberen met weer wat oefeningen, met lopen. Want ik was doodsbenauwd dat ik in het ziekenhuis mijn hele been eraf moest gehaald worden. Dus ja. Ik denk, nou ja, proberen. Nou ja, en toen liep ik mee in die trainingen en ik had een enorme conditie. Want we gingen natuurlijk altijd op de fiets heen en weer naar school om het hardst. En op een gegeven moment zei Schilder, nou ja, als jij dus toch pittig kan, toen kon ik ook al pittig voetballen hoor, aardig. En meekomen met die jongens en ik was er ook altijd wel met de trainingen. En op een gegeven moment zei hij, nou ja, hij zegt op een gegeven moment wil ik het wel proberen. En dat is samen met overleden Leo Heddes,
ja.
Hebben we dus de primeur gehad bij VVW, de competitiewedstrijd, als spelend voetballer dus. En Joop is in doel gebleven. En op de momenten dat Joop dus geblesseerd raakte, dat waren diverse wedstrijden, kon ik hem dus vervangen. Maar ja, dan moesten ze wel goed kijken wat er in doel stond hoor. Want dat was een heel klein turfje.
Want jij was 16, Ed. Dat jij,
ik was toen 16 geworden, ja. Dat ja, ik dus ja. In april en in. Nou ja, en in. In dat begin van die competitie ben ik dus eigenlijk als speler begonnen. En nou ja, dat. En dan maar kwam ja. Ik dus bij Jan en bij al die. Maar ja, ik moest me altijd rustig houden, dat weet je.
Ja.
Dus bij deze, nou ja, zo is dat gegaan.
Ja, dat is mooi. Dus ja, Woudia dus nog helemaal terug naar het begin. Mooie verhalen. We zaten dus ook bij Perry en hadden we een prijsvraag. Weet je het nog, jongens? De prijsvraag van de vorige aflevering was: wie was de nachtburgemeester van De Goren tijdens de rellen van vorig jaar?
Oh.
En nou, we hebben weer best wel wat inzendingen gehad, hè?
We kwamen er zelf tegen, hè?
We kwamen er nog zelf tegen op de kermis. Zijn we nog op de foto geweest? Oh. Met een van de inzenders.
Hij was er best trots op.
Ja, leuk, hè?
Hij had zelf ook het goede antwoord, trouwens.
Oh, dan moet hij bij de nieuwe. Dan moet hij bij. Dus, inzenders. Jim Bosch. Danny Corporaal. Niels Klaver, Rick Bol, Koen Knijn en Martijn de Boer.
Oeh, zijn dat er zes?
Dat zeven. Zijn er zes. Wacht ervoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja,
ja en dus dan, Niels.
Ja, Niels zit daarbij.
Want wie is het?
Niels Klaver. Oftewel de bandiet. Dus is er ergens een manier om uit deze zes inzenders een winnaar te loten?
Dobbelsteen.
Dobbelsteen. Er wordt even. Wordt aan gewerkt, hier op Niels Klaver. Wie Jan, waar lagen momenten? Jullie vroeger de dobbelstenen?
In het laadje.
In het laadje, ja. In een lucifer-doosje.
Oh, ja. Dus, nou, een spannend momentje weer in deze aflevering.
Dit is wel even leuk zo, hè?
De eenarmige bandiet. Moeten we niet even zo en dan kijken wie de winnaar is? Even ja, met de eenarmige bandiet.
Hansje, wil jij gooien?
Hansje gaat gooien, maar we moeten eerst even indelen. Jim Bosch is één. Danny Corporaal is 2, Niels is 3, Rick Bol is 4, Koen Knijn is 5 en Martijn de Boer is 6. Nou Hansje, wat gaat het worden? Het is geworden nummer 5 en dat is onze tunnel, oftewel Koen Knijn. En Koen die wint een overheerlijke Netflix rookworst en een stikkenvel. En over stikkenvellen gesproken, wat hebben wij nog een Koningsdag aanbieding?
Yeah. Ik denk 1 voor 2 euro, 2 voor 5 euro en 3 voor een tientje.
Oh, moeten we ze nog ergens op een kleedje leggen? Want dat
ik denk
echt,
het wel. Heb jij daar tijd en zin in? Om,
ik heb wel troep. Dus, nou ja, Koen.
Maar we kunnen misschien luisteraars oproepen als die stikkenvellen willen verkopen. Met Koningsdag op de Vrijmarkt, dan kunnen ze zich melden via de jongens van de gestampte podcast @gmail.com.
Heel goed.
Vragen en de prijs Jaap. Is dus 2 euro per stuk, 2 voor 5 euro en 3 voor een tientje.
Mooi, dan gaan we dus naar
Tjoren. Des te meer dat je koopt, des te duurder worden ze.
Dat is de Koningsdag aanbieding, ja. Dus, nou ja, ik moet trouwens sowieso nog naar Koen toe, want Koen die heeft van de week zijn eerste race in Alphen aan de Rijn.
Het seizoen gaat beginnen,
autocross.
Ja. Dus die moet even naar Rookworstje heen, dus dan heeft hij de 2. Dus dat komt goed uit, dat komt erg goed uit. Dus Koen, je ziet een van ons binnenkort verschijnen. Gefeliciteerd. Dan gaan we naar het laatste nieuws. Want ja, er is een hoop gebeurd in en om de Krom. Want de Villa Groet uit Averhoren Sportdag was natuurlijk heel goed verlopen. Wat ik heb begrepen.
Oh, sorry. Superdag.
Ja.
Mooi weer.
Ja. Was weer uitstekend georganiseerd door de boys.
Absoluut.
Weer een hoop jongens van het RK Edo 4 team aanwezig om de boel in goede banen te leiden. En het is wel leuk om te vertellen daarbij ook, want Villa Groet uit Averhoren, die heeft zijn contract verlengd. Met 4 jaar.
Aha.
Dus daar zijn we heel erg blij mee. Niet alleen doen ze de sportdag, maar natuurlijk ook de Villa Groet uit Averhoren pupillen van de week. Dus dat is allemaal top. De Keesavond van vorige week voor de meiden onder 17 en onder 15 is erg gezellig verlopen. En de meiden gaan van de opbrengst lekker naar een toernooi aan het einde van het seizoen. Dus dat is ook mooi en gezellig geweest. Nieuws vanuit de TC.
Technische commissie.
De technische commissie. Dat je, ja, mocht je dan toch op welke manier dan ook besluiten niet meer door te gaan, dan moet je voor 1 mei je lidmaatschap opzeggen via het secretariaat.
Dit knipt Ed eruit hoor, dit stukje.
Ja, want het is natuurlijk niet aan de orde.
Hebben we liever niet.
Hebben we liever niet. Nog meer sponsornieuws. Mara Uitvaartbegeleiding, die gaat ook een bord sponsoren. Dus dat is natuurlijk ook verheugend nieuws. En dan, dat is wel een mooie voor jou, Kees. De halve finalisten van de Braas en Partners Penalty Bokaal, die zijn bekendgemaakt. Die staan allemaal op de website. Dus elk team heeft 2 of 3 winnaars, hoe moet ik dat zien?
Oei, 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 oei. Halve finalisten, ja, maar dat zijn er wel gigantisch veel. Als elk team 2 of 3 spelers heeft,
ja,
dan mogen er wel heel veel keepers opgetrommeld worden voor die halve finale.
Is het nog wel een klusje voor jou ook, Kees, of niet? Jij hebt natuurlijk ook een paar zaterdagen daar gestaan. Of,
Ik geef de jeugd de kans.
Nieuw talent krijgt dus, Kees.
Penalty stoppen is een ervaringsvak.
Durf je dit nog, Kees?
Zeker.
Ja? Maar ik heb je er nog wel eens bij betrokken. En toen deed je het met 100% inzet.
Zeker.
Maar ik vond het bijzonder.
Kees was een killer, hè?
Ja.
Pak toch veel penalties, Kees?
Ja, zeker.
Nee, maar de jeugd vindt het ook leuk als er enthousiaste keepers staan.
Wat was jouw geheim? Zeg je dat niet?
Dat is het geheim.
Ja, hè? Lang wachten.
Ook.
Goed kijken.
Ook.
Goed kijken.
En de tegenstander lezen.
Oeh.
En kijken wie ervoor stond.
Kijken naar de ogen van de tegenstander.
Maar met de jeugd, je kan het niet half doen. Kinderen hebben door als iemand over een bal heen duikt of zo. Dat is, je moet het volledig doen, anders is het niet leuk.
Ja,
ja. Ja.
Waarom doen ze dat dan wel altijd bij de pupil van de week op zondag? Dat je zie je alle keepers eroverheen duiken.
Dat is voor de ouders. De pupil.
Mijn kinderen vinden het niet leuk. Wat Jan wil wat zeggen, geloof ik.
Waar ligt dat dingetje van?
Dat dingetje.
Moederdag cadeau.
Moederdag cadeau.
Oh, is dat ook alweer in aantocht?
Over 2 weken.
Oh ja.
En dan.
Ja, ga maar door, Bram.
Dus wij van de Jongens van de Gestampte podcast wensen natuurlijk al alle halve finalisten heel veel succes.
Komt er nog een overige senioren penalty?
Oeh.
Dat is al heel lang niet meer, denk ik.
Ja, hè? Ed, wil jij op doel dan?
Ik ga niet meer op doel, maar de organisatie, dat was toen ook wel heel moeizaam. Want weet je nog dat we in de tijd mensen vroegen om in het pak te komen met de voetbalschoenen. Maar sommigen die kwamen met de slippers om even een penalty te nemen. Nou, dat werd niet serieus afgewikkeld, dus toen ben ik ermee gestopt.
Ja, ja.
Maar voor verder zijn wel goede kampioenen te
worden. Ja, ik kan er ook
Bram,
een paar op noemen.
Bram?
Waarom?
Bram?
Bram? En die zitten hier bij ons, dus dat is geweldig.
Ja. Nico Pater.
Marco van der Jacht.
Ed ook, of niet?
Marco van der Jacht.
Ja?
Marco heeft zeker de penaltybokaal een keer gewonnen.
Nou, oh ja.
Dat weet ik niet.
Filip?
Twee keer.
Dat zijn er weinigen.
En Nico ook 2 keer.
Heb jij er ook al meegedaan?
Als hij dan nog 1 keer is, mag je die beker houden.
Ik heb de organisatie gedaan. Ik heb ook nog wel eens een paar keer meegedaan. Toen ben ik 3e geworden. Ik denk dat Bram eerste was toen.
Ja.
Als ik me niet vergis, maar...
Dus die hebt toch echt dan wel wat opgestoken van zijn oude begeleider.
Ik heb ze vroeger meegenomen, weet je wel. In het eerste, Jan, dan moest ik ze...
Ja, ja.
Corrie Bos op bezoek, Bram, bij jou.
Ja.
Daarover later meer.
Daarover later meer. Nee, was leuk, Flippy. Goed geregeld, man. Tot slot hebben wij nieuws over de franchise. Want de laatste gaan de aanbieding in. Is dat ook een Koningsdag aanbieding?
Dat is een Koningsdag aanbieding, maar ook daarna nog, hoor, denk ik.
Ook daarna nog. Dus hoe gaat dat in zijn werk?
Nou ja, Edo dreigt natuurlijk richting kampioenschap te gaan. Dan mogen we daar van Frank Knij natuurlijk niet over hebben. Maar voor alle mensen die nog geen fansjaal hebben, maar die wel eens komen kijken en misschien wel het kampioenschap willen meegaan maken, dan zou ik maar op tijd zijn om een fansjaal aan te schaffen, nu het nog kan. Want ze worden niet meer bijbesteld als ze op zijn. En ze zijn nu voor €10 per stuk te krijgen. 2 voor 25 en 3 voor 50.
Oeh, worden ze weer duurder.
Dus ja, ik zou er gewoon eentje kopen als je...
Dat, ik denk dat het heel leuk is.
De medewerkers hebben een aantal jaar geleden natuurlijk allemaal eentje als Sinterklaas cadeautje gekregen. Maar er is gewoon nog een kleine voorraad, dus ik zou zeggen, mensen, grijp je kans.
Het is toch het zou een speciaal moment zijn. Want hoe lang is het geleden dat Edo in de derde klasse heeft geacteerd?
Nou, toen Jan Pronk daarin speelde, hebben we net over gehad. Ja, 57 kampioen en 2 jaar erin gespeeld, Jan.
57
kampioen en toen 1 jaar...
Gepromoveerd, want het was gepromoveerd naar de vierde klas.
Nee, naar de derde.
Al naar de derde, ja.
Ja,
ik heb dit zomaar een klein beetje uit mijn hoofd een beetje opgeschreven. Hier staat van 1958 gepromoveerd naar de derde klas. Want we gingen 2 keer achter elkaar.
Oh,
he?
Ik dacht dat 7. Maar
nou, goed.
Eind jaren 50.
Er staat ook plus minus, hoor.
Even voor de duidelijkheid. Mooi, hè?
Maar we gingen achter elkaar. 2 keer achter elkaar kampioen. Vierde klas. Of eerst van de afdeling Noord-Holland naar de vierde klas. Vierde klas kampioen kwamen we in de derde klas terecht.
En daar 2 seizoenen dan? Ja.
En daar hebben we 2 seizoenen.
Dus 1960, 2002. Ja. 62 jaar geleden heeft Edo voor het laatst in de derde klasse geacteerd.
Ja, en gisteren was het 20 jaar geleden dat ze voor het laatst kampioen zijn geweest, Edo. Oh. 2002.
Ik me niet herinneren. Jij weet.
Ja, dat met weet de kermis. Ik weet niet welke wedstrijd het meer was.
Berghout.
Oh, Berghout.
Tegen Berghout.
2-0, 2 keer Stefan Vlaar.
Ik weet ook nog van ALC en al dergelijke
meer. En dat was dan in de jaren 90. Vierde klas.
Nee, dat was
vijfde klas. Ja, oh ja.
Daarna zijn ze wel gepromoveerd, maar via de nacompetitie.
Ja.
Dus niet via een kampioenschap. Ja.
Dus 62 jaar.
Ja.
Ja, en een van die kampioenen.
Ja, in onze tijd, die promotiewedstrijden. Dat was dan, jij ook al meegedaan in Amsterdam?
Nee.
Tegen WMS en Wit-Rood.
Ja.
En de Durgerdam en al die clubs.
Succes.
Dus dan was je kampioen, maar dan was je nog niet gepromoveerd.
Nee, was je weer bij promotiewedstrijden.
Nog 6 wedstrijden of zo, of 8.
Ik weet niet we hebben ook naar promotiewedstrijden gespeeld. Dat was tegen Succes.
Ja.
En toen was het zulk warm weer. Emmers water stonden om het veld heen. Dus ja, en wij maar voetballen natuurlijk. En hup, even aandoen naar die emmer water lopen. Ja.
Ik denk dat we toen met 6 of 7 bussen weggingen.
Ja, het was verschrikkelijk.
De geestelijke adviseur, die ging ook nog mee. Ja. Die deed vooraf natuurlijk altijd een heel gebed.
Wie was dat?
Voor de spelers. Dat was...
Pater Bangert.
Bangert.
Ik heb hem hier nog op de foto's.
Oké. Okay. Nou, dat heb geluk gebracht natuurlijk.
Nou,
dat waren legendarische wedstrijden. In Amsterdam ook. Jan Mooi. Want die kreeg toen nog een hersenschudding. Als ik me niet vergis.
Was dat niet op zo'n wedstrijd? Moest hij niet trouwen een dag erna of zo?
Die zou trouwen al binnen een week of wat ook. Jan was Leek. Geen moedje, hoor. Maar
alles wordt opgenomen, Jan.
Maakt
niet uit.
Maar dat ging natuurlijk.
Dat werd uitgesteld, hè?
Ja, zeker. Want toen ben ik nog bij Jan ook op ziekenbezoek geweest. Jan lag mooi boven. Daar heb je 2-3 weken gelegen, denk ik.
Ja.
Met een hersenschudding. En toen, daarna is hij dus getrouwd. Ja.
Hoeveel mensen stonden er te kijken bij zo'n beslissingswedstrijd of zo'n kampioenswedstrijd?
Ja, dat is moeilijk in te schatten natuurlijk. En hier op de Goren was het toch altijd wel heel, heel veel. Hè.
Ja.
Ja. Want ze kwamen enkel niet hier vandaan, maar ze kwamen ook uit Opdam en Ursem. Alles kwam deze kant op, alles te voetballen. Want ik had een paar zwagers, die hadden een meisje in Blokker. Maar die gingen met mij, want ik had verkering in die tijd. Ik zat in Blokker met Siem Verschagen. Wij moesten altijd apart
de Koele Meijers en de Bransers.
En de Bransers. Wij moesten altijd apart deze kant op komen. Vanuit Blokker deze kant op fietsen. En dan moesten we weer voetballen. En met kermis, dat weet jij ook wel. En dat was dan natuurlijk eerste deuntje met kermis. Maar nee, daar mochten wij niet naartoe. Want het eerste deuntje begon altijd om 12 uur hè, op zondag. Mochten wij niet naartoe, dan gingen we naar Gert Bruis en die kregen we een bordje soep.
Ja,
bij
ja.
De voorzitter. Ja, ja. Zaten we er met 12, 13 man.
Maar ja. 1000 man stond wel bij zo'n wedstrijd, of veel meer?
Ja, wel, tijdens de wedstrijden wel.
Ja, ja bij ja, succes ja. En bij Indurgen dan bij DRC, dat waren enorme wedstrijden. Ja. Enorme aanhang ging mee, dat weet ik wel zeker. Daar ben ik ook allemaal nog mee geweest. Ja. Wit-rood in Amsterdam en welke ploeg hadden jullie nog meer?
Op meer? Nou, dat was gewoon...
Nee, maar meer. Welke in Amsterdam?
Nou, ja, qua voetbal.
Ja.
Nou ja, dat we eenmaal in de derde klas zaten of in de vierde klas.
Ja, maar bij die promotiewedstrijd.
Nou, dat zeg ik. Wit-rood.
Ja.
WMS.
En DCG.
Ik denk ook van de Meteor uit Amsterdam.
Ja. Nou, Meteor zat later in de derde klas bij Edo in de Poel.
Nou ja, dan heb je het al. Ja.
Nee, maar die voorwedstrijden, ook om naar het kampioenschap toe, kwamen natuurlijk ook verschrikkelijk veel mensen al. Ja, er was niks anders.
Zo moet je
dat zien. Er was smiddags geen tennis of andere dingen die hier een rol speelden.
Geen Formule 1, geen ESPN.
Geen andere bijzonderheden. Nee. Dus, ja.
Maar logistiek, hoe gingen jullie naar die uitwedstrijden toe? Want niet iedereen had een auto in die tijd.
Met een bus.
6-7 bussen gingen er. Sowieso naar Durgerdam en naar Succes. En, en de rest ging allemaal met autootjes mee. Ze poelden elkaar allemaal. En er gingen nog een hoop op de fiets.
Op de fiets ook hoor, als het mogelijk was. Jawel.
Dus,
Maar goed, dus
tijden.
Goede tijden. En wil je dat natuurlijk zelf meemaken, dan is een fanschaal daar natuurlijk...
Duidelijk.
Die mag dan niet ontbreken. Maar over fanschaal gesproken. En Eduard Seuren zit hier aan tafel. En dat gecombineerd, daar heb ik wel eens een stukje over geschreven. Dus ik dacht, misschien is dat goed voor een tikkie terug, Ed. Maar dan moet jij me even helpen, is dat goed?
Gooi erin, Jaap.
Ja. Ed die knikt heel hard ja, dus die gaat me helpen. Komt-ie.
Een tikkie terug.
Ja. IJsstadion De Krom met Ed. Koedijkantine met Joris, goedemorgen. Goedemorgen Joris met Jaap. Gaat de tweede nog door? Ja, it geht on. Oké, bedankt. Doei.
Doei.
Om 10:55 rijd ik de geheel lege parkeerplaats van De Krom op. Er hangen geen vlaggen. Thuis is alles afgelast. De kantinedeur is gesloten. Er staan wel een aantal fietsen, kennelijk van de B1, want die moesten om 10:00 tegen Olesvoort. De ijzige oostenwind zorgt ervoor dat ik wat dieper in mijn kraag wegduik. Had ik mijn Erke Edo-sjaal maar om. Even later arriveert bestuurslid technische zaken Eduard Seuren. Hij opent de kantine en schakelt het alarm uit. Op het bord staat dat de B1, het tweede, derde en vierde nog gewoon doorgaan. De overige wedstrijden zijn afgelast. De telefoon gaat.
Jaap, zet jij even koffie? Dan neem ik de telefoon wel even op.
Terwijl ik de koffie in het filterzakje schep, hoor ik vanuit de voormalige bestuurskamer...
IJsstadion De Krom met Ed.
En na een kleine stilte...
Ha, Jimmy... Ja, het derde gaat nog steeds door. Succes. Doei. Zal ik Koedijk even bellen?
Nou, voordat ik naar Edo ging, heb ik al gebeld, Ed. Dus dat heeft nu geen zin. Het gaat gewoon door.
Nou, dan bel ik nog wel vlak voordat jullie vertrekken.
Terwijl de koffie pruttelt, druppelen de mannen van het tweede binnen. Eerst gaat Jan, gevolgd door Rick en Joost. Als de gebroeders Lenting de kantine betreden, wordt er gezegd tegen onze keeper... Koud hè, Bertus? Heb je handschoenen mee? Als iedereen om 10:45 aanwezig is en voorzien van een bakje koffie, belt Eduard naar Koedijk. Ed krijgt van Joris te horen dat scheidsrechter Keetman al is gearriveerd en het veld gaat keuren. Over 5 minuten belt Joris wel terug. De spanning stijgt nu in de kantine. Zal het doorgaan of niet? De antwoorden op de vraag, wat heb jij gisteravond gedaan, bleven beperkt tot Sinterklaas gevierd, even naar Dol geweest en thuisgebleven. Het is dus duidelijk dat er vandaag iets op het spel staat. Dan komt het verlossende telefoontje. Iedereen zwijgt, zodat we allemaal horen.
IJsstadion De Krom met Ed. Oké, ik geef het aan de jongens door dat ze weer naar huis kunnen. Bedankt. Doei.
Na het tweede kopje koffie verlaat de tweede de kantine. Als een volleerd kantinemedewerker leegt Eduard de asbakken en zet de vaat netjes in het rekje. Als ik de kantine verlaat, gaat de telefoon weer en ik hoor nog net...
IJsstadion De Krom met Ed.
Zo, Flippie, dan wordt er zomaar weer eens een nieuwe dimensie toegevoegd aan deze rubriek.
Het lijkt wel een hoorspel.
Ja, mooi hè? Heel leuk. Was even genieten geblazen. IJsselon, wat was het?
IJsstadion De Krom met Ed. Maar gewoon een wandteker hè weer dit.
Ja, keurig hoor jongens.
Dus niks ingestudeerd.
Niks ingestudeerd.
Multitalent hoor, die Eduard.
Oké, nou Jan en Ed, hier zitten we dan op Trooswijk aan tafel bij Kees en Simone. Hoe vinden we het gaan tot nu toe? We gaan gestaag door, hè?
Nou, ik vind dat, jongens, ik wist helemaal niet wat er ging gebeuren. Maar ik vind het een gezellige groep bij elkaar. En het mag voor mij nog wel een poosje duren.
We gaan nog even een tijdje door. Kees, ben je het ermee eens?
Wordt het weer nachtwerk?
Dit is nog maar de warming-up.
Dit is nog maar de warming-up. Ja, inderdaad. Het gaat, we zijn hartstikke blij. En Jan, je wilde nog wat vertellen over...
Nou, dat was in de tijd, toen was Edo dus kampioen geworden in de afdeling Noord-Holland. En wij als broekjes van 18 jaar, vier junioren, Jan Schouten, Aad Groot, Martien Groot en ondergetekende Jan Pronk dus, mochten meedoen met de laatste competitiewedstrijd. En dat speelde zich af op het Horsveeterrein in Opmeer. En dat op zich was voor ons een makkelijke wedstrijd, maar er was ook een beetje toestanden, want wij werden uitgescholden voor paap. En ik weet niet of we de mensen alle gaan weten wat dat betekent, maar dat zijn de katholieken die werden uitgescholden. Theo Koning de Bels was daar zo verschrikkelijk kwaad over. Oh, die vloog van het veld af en achter de supporters aan en die jaagde de supporters van het veld af.
Was dat echt een scheldwoord toen de tijd?
Ja.
Nu is het een soort van geuzennaam misschien. Van Voort ook een beetje.
Ja, want Voort werd natuurlijk ook als katholieke vereniging. Die is opgericht omdat er geen katholieke voetbalvereniging was in Horen.
Ja.
En die werden dan ook de papen altijd genoemd. En als Edo tegen Voorwaarts speelt, is het natuurlijk een paap zonder onsje.
Ja,
of de paapse twisten.
Maar wij hebben het meer keren meegemaakt, ook in de promotiewedstrijden van Durgerdam. Was eigenlijk dito hetzelfde, werden we ook uitgescholden. En we hebben ook nog eens een promotiewedstrijd gevoetbald, dat was met Edo 2. En dan mochten wij dus als junioren van 18 jaar mochten we ook meedoen. Dat was een zilveren kruiswedstrijd, dat was tegen JVC. En daar gebeurde het ook. En toen was Piet Duin... Ik weet niet of Ed die nog kan. Die was toen ook keeper van Edo 2.
Ja, ken hem.
En die brak toen zijn vinger. En dat was vlak voor de drukke tijd van de Roders tijd in de Bolle. Dus dat was een ramp voor zelf. Dus maar ja, het is al gauw weer opgelost.
Maar nou. Wat is een zilveren kruiswedstrijd dan, Jan?
Ja, je had ook een soort toernooi was dat.
Oké.
Maar dat ging meestal met katholiek. Clubs, want daar die werden erbij betrokken. Maar je had ook het fruittoernooi, een blokker, waar dus bepaalde clubs werden uitgenodigd en die kwamen dan uit de omgeving vandaan en zo. Maar die zilveren kruiswedstrijden, die werden altijd toch wel over de hele competitie en over alle clubs werd dat toch wel gespeeld.
Ja.
Hoe dat verder afgelopen is en wat voor toernooien daar verder wel of niet, dat... Het is zomaar afgewerkt.
Ik weet niet of dat nog bestaat. Noem maar de toernooi van de aspiranten en van de junioren. Wij hadden altijd een bewuste aspirantendag. En een juniorendag.
Ja.
Dat was aspirantendag was in Alkmaar. En die juniorendag wel eens geweest. En ook in de Helder. Dus.
Ja.
Ja.
Nou ja, er worden natuurlijk aan het einde van het seizoen en ook in paasweekends en dergelijke. Ja, ik weet het, is corona natuurlijk een beetje stil komen te liggen.
Ja.
Als straks alles weer raalt en zeilt, dan hebben wij bij RK Edo ook ons toernooi.
Ja. Ja,
ze zijn in voorbereiding hoor. Reus in Bark.
Bark.
Of Bark,
inderdaad.
Bark,
en we gaan ook toen in het jeugdbestuur hebben we ook gezegd van joh, elk team die mag gewoon één uittoernooi bezoeken. Want dat is gezellig en dat is leuk aan het einde. Als leuk toetje van het seizoen. Dus worden er ook uittoernooien worden gespeeld. Maar er komt dus ook een barktoernooi. Dus dat is mooi. Mm-hmm. Dat is ook nieuws.
Ik kreeg gisteren nog een uitnodiging doorgestuurd voor een 45-plus toernooi in Arnhem-Muiden, Zeeland. Nou, ik dacht dat is wel een beetje te ver.
Ja. Ja, en wat heb je nog van moddersokker?
Modders? Nee, sokkerrokker.
Sokkerrokker inderdaad, ja.
Sokkerrokker bij DVVA in Amsterdam. Klopt. Dat is wel leuk, ja.
Misschien ook wel eens leuk om
mee te gaan. Maar het is het laatste jaar, toch, dat het nu is?
Ja, klopt. Dus eerst voetbal en daarna live muziek.
Ja, is wel een leuk idee.
18 juni, geloof ik.
Ja, mooiste klopt. Wat er is, toch?
Toernooitjes, ja, heerlijk.
Toernooitjes en daarna bier drinken.
Ja.
Heerlijk.
Wij hadden met de jeugd toen met jou als begeleider, Jan, hadden we ook aan het einde van het seizoen gewoon 2 of 3 toernooien.
Ja. Ja.
Ja. En bij Edo dus kennelijk nu ook. Dat is mooi. Dus top.
Ja, nou moeten we eigenlijk van de toernooien even een bruggetje slaan. Maar dat is natuurlijk lastig. Maar hier lag op Troostwijk vroeger toch een bruggetje over het water?
Vroeger was er achter Troostwijk aan het einde van de tuin ook nog een bruggetje naar een parkje.
Aha.
Kijk, dan hebben we dit keer geen Nifra-bruggetje nodig om het even voor Troostwijk te gaan hebben, Ed. Want jij bent hier geboren in de oorlog.
Op 4 april 1943. Dus dan kunnen de mensen uitrekenen hoe oud ik echt ben. Maar ik ben
dat hangt
hier geboren.
Wanneer ze net afluisteren.
Wat zegt u allemaal?
Dat hangt er vanaf wanneer ze luisteren.
Oh ja, dat is ook zo. Nee, maar ik ben hier geboren en dat is in de oorlogstijd geweest. En dit Troostwijk gebeuren, dat heeft nog wel een veel oorlogsverleden met het onderbrengen van de KP-ploeg, de knokploeg uit Horen, die in de tijd hier een 5-6 weken ingekwartierd heb gezeten om bepaalde dingen hier in de regio represailles en al dergelijke meer uit te voeren ten opzichte van het verleden met de Duitsers. En op die manier is hier nog wel wat het een en ander historie en is er nog wel wat gebeurd hier. En kunnen we daar, er is ook een boek over geschreven door Kees Stuifberger die hier gezeten heeft. En er zijn een x-aantal mensen met een vrouw die in de tijd hier bij ons in huis geweest zijn. En die hebben gebivakkeerd op het schuurtje. Het kapje, dat hebben ze er in de tijd afgehaald, maar dat zat er toen op. En daar hebben ze dus de slaapplaatsen gehad. En voor verder rest hebben ze vanuit hier 5 tot 6 weken, totdat het op een gegeven moment te heet werd. En toen moesten ze dus elders vertrekken. En toen heeft mijn vader, ja, die had nog kennis via de veiling in Woogmeer met Corvage. En die heb de bemiddeling toen gedaan. En die heb weer adressen gezocht in de Woogmeer. En dat was bij een Appelman en bij Corvage zelf en nog bij een adres. Om dus die mensen weer, die knokploeg weer onder te brengen. En zo is dat eigenlijk tot en met het einde van de oorlog is dat eigenlijk gegaan. En als je dat verhaal allemaal leest van Kees Stuifberger, is daar nog wel het een en ander gebeurd. En dat is niet alleen maar, er zijn echt mensen vermoord, Duitsers dan in dit verhaal. En in ieder geval hebben ze dus toch wel hier en daar huis gehouden als je dat zo leest. En dat is niet altijd in dank afgenomen. Ja. Want op slot is het eind van het liedje geweest dat ze dus een Duitse officier Herlee bij de kapper hebben doodgeschoten. Dat was een vooropgezet plan. En uit represaille is toen uit Amsterdam, uit de gevangenis uit Amsterdam, hebben ze dus 5 mensen gehaald uit Horen. En die hebben ze dus bij de grote kerk toen neergeschoten. En om dus dat te laten zien dat voor 1 gingen er 5. Dus dat heeft nog wel wat impact gehad, ja.
Op het kerkplein is dat?
Op het kerkplein, ja. Waar het monument nu nog steeds staat. En waar de herdenking
op 4
Dus op zichzelf. En voor verder is, ik ken niet zo gek veel herinneren. Ik ken wel de indeling van het huis een klein beetje. Dat ken ik me dus voor de geest halen. En het... Maar ja, ik was 6 en bijna 7 dat ik dus naar het West in Averhoren verhuisde. En voor verder rest hebben we dus de herinneringen. Ja, dat is toch moeizaam om dat op de draad te halen. Maar Van de andere kant ken ik me dus de indelingen en al dergelijke meer. En hetgeen wat hier rondom is, dat ken ik me nog goed herinneren. Dus.
Maar het blijft boeien, hè? Tenminste, ik vind het altijd boeiend hoe dat...
Wij leven hier altijd toch weer even naartoe en niks speciaal. Als dus de tijd komt van de herdenkingen, ik de boeken. Ik ga toch altijd even kijken van wat is er in feite weer gebeurd. Je weet het wel, maar... Annette Woelt is daar natuurlijk al een jaar of 5, 6 terug ook ingedoken. Die heeft over al die mensen hier in Berkhout en degene die ermee te maken gehad hebben, hebben ze dus informatie gedaan. Hebben ze dus informatie over de personen, over het hele verleden. Ja. En dus op die manier, en Kees Stuijberger, die heeft daar natuurlijk een mooi boek over geschreven, over de KP.
Ja. En in het boek van Jan Braas, oprichter van Edo?
Dat is meer de kant van de Goren, Averhoren geweest. En daar wordt eigenlijk wat minder over gesproken. Dat liep eigenlijk een beetje naast elkaar.
Ja, oké, maar het kwam er wel in voor, dacht ik, Troostwijk.
Ja, dat komt wel in voor, maar daar komt niet de geschiedenis in voor wat er dus eigenlijk gebeurd is. Want... mijn vader die hebt natuurlijk, kijk, die beslist op een gegeven moment om hier te zeggen van laat die ploeg maar komen. Want ja, zo gaat dat. Maar er zat ook een gedeserteerde Duitser bij, hè, Kareltje Weinreich. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk, dat is doodzonde. Dus als die natuurlijk ergens boven water gekomen zou zijn, dan had het natuurlijk slecht afgelopen van het een of het ander. Maar ja, mijn vader die vlucht altijd, die ging naar de Meizen. Naar de familie Rood of ergens anders daar in die buurt. En die liet ons halvers mooi zitten. En mijn oudere broers die werden ook weggestuurd zo als het echt te heet werd. Maar goed, zo legt er een brok verhaal en geschiedenis.
Maar jij hebt toch ook nog wel wat boeken daarover, Kees? Want de laatste keer dat wij hier een rookworst kwamen brengen, heb ik toen wat boeken gezien met waarin Troostwijk ook een prominente rol speelde in een hoofdstuk over inderdaad de knokploeg uit Horen en hoe dat allemaal ging.
Klopt, ja. Gerard Braas, dat is de zoon van de oprichter van RK Edo. Die is mede-auteur van het boek Horen in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En dat is ook grotendeels gaat dat over de knokploeg waar Ed het over heeft. En onder andere het onderduiken hier op Troostwijk.
Nou, dus er is heel veel risico gelopen hier. Toch, denk ik.
Ja, want op het einde van de oorlog... Ik denk dat het 44 geweest is. Toen is hier zo in handbereik een bom gevallen.
Ja, wat nou de tuin is.
In de tuin, in de achtertuin.
In de tuin. En daar kun je hier links en rechts in het gebouw zelf nog de schade van zien.
Echt?
Zo. En zelfs de schade kon je ook zien daar in het huis van Smit. Dat stond daar, dat is gesloopt. Daar zat ook een mannetje in en die kreeg zo'n scherf in zijn schouder.
Ja.
En ietsje verderop, het schuitje van Piederboer, dat is die waar nu de Lange woont, vloog een scherf in dat bootje en dat zinkte.
Ja.
Dus dat was toen allemaal in 1944 dat gebeurde.
Nee. Ja. Nee, dat klopt.
Ik woonde dan even verder in het huisje van waar Nico Schoenmaker gewoond heeft, daar ben ik geboren dus. Daar zie je niet zo ver vandaan. Maar ik ken de klap bij wijze van spreken naar horen wat die hier toevallig. Die bom
dat
terecht kwam.
Dat zal een impact geweest hebben.
Ja. Ja. En het is wel toeval, want hier aan de overkant is natuurlijk in de landerij hier van de Schilder is een vliegtuig neergestort. Ik zie mij s'avonds nog in de deur staan, kijken naar, want het was alles vlammen natuurlijk. Dat was gebeurd om en erbij 10 uur, 11 uur in donker dus. En ook hier dichtbij, bij de familie Bisschop, is er ook een bom gevallen.
Ja.
En daar was de, hoe heet ze, Guurtje Bisschop. Die was toen nog zwaar gewond. En toen zat ook dus de bewuste secretaris van Edo, die moet hierop staan, dat is Jan Kobbers. Die had toen verkering met dat meisje van Bisschop dus.
Guurtje.
Ja. Ik weet niet of ze er overleefd heeft.
Guurtje. Nee, ze hebben het niet overleefd. Nee, de schoorsteen die donderde naar beneden.
Ja, dat heet je
daar is onder de...
Ja. Dat was allemaal een beetje in handbereik hier. Ze was toch vrij dichtbij allemaal. Want dat van Bisschop weet ik ook nog heel goed dat er gebeurde. Wij op zaterdag, op zondag naartoe holven zelf. En dan kwamen de Duitsers weer aan. Dan moesten wij de kleren weer weg. Waren alle zulke jochies. Maar goed, we konden toen al hardlopen.
Ja, dan zitten we gewoon in de RK-de podcast.
Ja.
Dus laat dan maar weer even een bruggetje.
Nou ja, voetbal is oorlog, hè?
Nou, ja, ja.
Ja, we gaan weer toch richting 4 en 5 mei. Dus ja, dan is het wel weer actueel, denk ik.
Ja,
dat soort herinneringen weer op te halen.
Wij gaan ook, tenminste... Jan en ik, dat weten we zeker van elkaar, dat we altijd naar een herdenking gaan. En dat of in Berkhout, of ik ging, vroeger woonde ik natuurlijk op de Veiling. En daar is ook een soort monument, een herdenkingsmonument van de eerste gevallenen van Kogeland of van Avenhorren. Dat was de boekhouder, de Haan. Dat was de eerste gevallene, de oorlog was net begonnen en 2 dagen daarna dat hij dus in dienst ging en moest. Toen werd hij al geraakt door, in de oorlog raakte hij al overleden. Dus met het gevolg dat daar dus een monument is gekomen. En nee, er wordt geen herdenking meer gehouden, want er is geen plek meer voor. Met het gevolg dat er dus andere monumenten naar de voorgrond getreden zijn. Dat is prima ook, wordt nog wel... aangedacht door de mensen en al dergelijke meer, maar voor verder rest. Maar ja, dan kriebelt het toch ergens op een manier dat je zegt, van, nou ja, dan worden we toch wel aan herinnerd. En vooral nou met deze tijden, van, komt eigenlijk de tijd gewoon weer terug, want je ziet de geschiedenis herhaalt zich. Dus,
het is niet altijd leuk meer om het 8 uur journaal te kijken, hè?
Nee, ja, goh, klinkt gek, jongens, maar ook dat begin je weer een beetje aan te wennen, aan alle beroerigheid.
Ja.
Maar het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Ja.
Nou ja, in ieder geval kunnen wij na 4 mei, 5 mei vieren dat we in vrijheid leven.
Ja.
En we maken dus in de vrijheid maken we deze podcast. En het gaat natuurlijk allemaal gewoon door. En ja, een Nifra-bruggetje verzinnen naar de beste 11 zonder Flippie zelf.
Nou, weet je, je hebt 4 mei.
Ja.
Dan heb je 5 mei.
Ja.
En dan, die dag erna, is het 6 mei.
Ja, klopt.
En mei is de 5e maand. En 6 plus 5 is 11. Is dat geen mooi Nifra-bruggetje?
Ja.
Komt-ie. De beste 11. De beste 11. De beste 11.
Ja, dit is een hele speciale. En op deze avond krijg je gewoon een beetje andere wendingen, Bram. We hebben er net even kort over gesproken. Want ik had hem klaar voor vandaag. Maar dit is toch een unieke uitzending. En seizoen 1957 kampioen geworden, 4e klasse. Jan, dus eigenlijk wil ik aan jou vragen. Ken jij die spelers die hier op de foto staan? Opnoemen. En dan gaan wij eens kijken... van wie dat familie is.
Nou, als eerste wil ik dan opnoemen Martin Groot.
Martin Groot. Dat is voor mijn familie van mijn vriendin, de oma. Annie Groteman Groot.
Dat klopt.
Ja, hè?
Dat klopt. Annie Groot, die heeft ook heel lang gewerkt in de kruidenierszaak van Martine's vader.
Ja, ja. En een goede voetballer, Martin?
Martin was een van de betere.
Kijk. Technisch en voetballen.
Ja. Technisch?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, en de kruidenierszaak was toen van Freek Groot.
Van de vader dus, hè?
Ja, die echt de eerste 15 jaar dat Edo bestond in het eerste voetballen, volgens mij zo'n beetje.
Ja, ja.
Oké. Okay. De volgende?
De volgende is Bertus Bisschop, een boerenzoon.
Bekende naam, hè?
En dat was wel verpand met die jongens. Die voetbalden ook bij, dus in het eerste. En Bertus was stopperspeel bij ons. Ik weet niet of dat op heden ook nog bestaat in de volksmond van voetballen. Maar dat was stopperspeel.
Ja.
En Bertus was heel goed. Daar kwam je ook echt niet doorheen. Maar wat die jongen wel had na het voetballen, moest hij opschieten. Want hij moest naar huis, want hij moest melken.
Ja.
En dat gebeurde in die tijd.
En waar was die boerderij van Bisschop Jan?
Oei, Winam, aan Zwoed woont.
Ja, precies. Dus,
daar heb de boerderij. Die boerderij, daar heet je het weer. Dan komen we weer terug, even terug op de oorlog. Daar is ook nog een bom opgevallen, dus.
Jo. Maar Bert is een jaar lang ook supporter, hè?
Die stond altijd met zijn zoon. Dat was altijd uniek. Bertus en Bertus langs de lijn.
Ja.
Ah, mooi plaatje.
Harde kern. Van Ede.
Leuk man.
Bertje, die werd volgens mij ook altijd gevraagd naar de Man of the Match. Van, wat is ook,
is ook een tijd geweest dat hij je mocht aanwijzen.
Klopt.
En altijd mee naar uitwedstrijden.
Ja.
Vandaar die kappersborden voor mij.
Ja, die had Bertus niet meer nodig.
Nee. En die paasde er gewoon door. Nee, we gaan door, Jan.
En dan hebben we, even kijken, Jan Mooi.
Jan Mooi.
Dat was een, die was op zijn eigen qua bedrijf. Die had een bakkerij.
Ja.
Jan Mooi had het altijd hartstikke druk. En die had ook geen tijd om te trainen. Maar Jan was toch altijd een hele snelle spitsspeler. En hij was altijd zeer actief. Maar het was geen makkelijke jongen.
Oh nee?
Nee.
Hey, ik ken hem nog wel uit. Hij heeft ook een bakkerij Pater, hè?
Beetje brommerig.
Ja?
Ah, ja.
Nukken. Ja.
En hij woonde tegenover de ontmoeting, maar had hij daar dan ook die bakkerij al, Jan,
ja,
of niet?
Ja.
Oh, oké. Okay.
En wat ik erbij wil vertellen, na Jan in zijn levensloop heb ik zo ongeveer een 40, 50 jaar met hem gekaard.
Oh, gezellig.
Zo nukkig was je ook weer niet.
Nee, wat leuk.
Maar tegenover de ontmoeting, daar woont nu zijn kleindochter dan.
Maar in zijn laatste jaren heb nog een heel ziekbed gehad.
Ja, ja.
En had een... Luus van der Gulik, daar heb je ook toch, die was ook niet helemaal, die was broos van gezondheid. En ik heb Jan dus begeleid bij het laatste. Ik heb nog een toespraak gehouden, die heb ik nog.
Oh joh.
En daar heb ik heb met Jan eigenlijk de laatste jaren, en dat weet Jan ook, een goede band gehad. En we hebben hem op een echte mooie manier.
Afscheid.
We altijd over Edo kunnen praten en al dergelijke meer. Heb die dingen ook allemaal gezien. En dat vond hij eigenlijk toch wel erg
prettig.
Ja, dat hebben we. En dat heeft mij nog goed gedaan. Want ik heb natuurlijk jaren nog met hem gevoetbald. Want Jan was toen volgens mij al gestopt.
Ja.
En toen ben ik met Jan Mooi nog verder doorgegaan. En
stond je voetbalmaatje?
Was mijn voetbalmaatje en net wat Jan zei, hij was snel, had een goed schot. En, maar qua mentaliteit kwam hij wel eens van, als het even minder ging, dan gooide hij de kop.
Oh joh.
En lekker roken, hè. Dat kon niet tijdens de wedstrijd.
Ja,
of tijdens de rust, laten we het zo stellen.
En wat Kees heeft verteld, in het huis, daar woont nu...
Zijn kleindochter.
Ja. Met... Oh ja, want wij hebben natuurlijk Beemse Kermis. En daarnaast ons staan Marcel Haan.
Ja.
En Robin Weel en Spetter. Die staan Bangert.
Ja, bij Remco Bangert.
Kermis Bangert,
ja.
We gaan door.
Ook eerste rang.
Jan, nummer 4.
Dan krijgen we Jan Schouten.
Ja, daar zijn er veel van. Welke Jan Schouten hebben we dan over?
Die komt uit een familie vandaan waar helemaal geen voetbalfamilie was. Wel een groot gezin, maar Jan was de enigste voetballer.
Oké.
Maar hij was heel goed. Ik ben ervan overtuigd, had hij nu gespeeld met zijn capaciteiten, had hij volop in het betaalde voetbal gezeten.
Oh, joh.
Met al zijn klasse. Dat was een topper.
Maar die stond in de verdediging met
in
jou,
de
heb
verdediging,
ik gelezen,
ja,
Jan.
Ja.
Hij had zo'n inzicht. Je kwam zo. En hij was natuurlijk lang. En hij had... Er werd altijd gezegd van Jan Schouten, die heeft nooit gevoetbald, want zijn broek was altijd nog schoon.
Juist.
Hij gleed eigenlijk nooit, maakte geen slijdingen van het een of het ander, rolde niet in het veld. Of wat hij voetbalde zodanig.
Dat de voetballende oplossing.
De voetballende oplossing. En net wat Jan zegt, hij had verder kunnen komen, maar ja, dat is altijd...
Maar
ja.
Van welke Schouten is dat dan precies? Want...
Ja, dat klinkt een beetje gek. De vader
Uil.
Had een bijnaam, dat was Piet de Uil.
Ja,
Piet Schouten.
Ja,
daar was een zoon van. En er woont daar een broer van hem, bij mij in de vijver staat, dat is Henk Schouten.
Oh, dus, want hij woont hier niet meer, hè?
Nee, Jan die woont in
Monnikendam.
Was getrouwd, dat kunnen we nou wel even bijzeggen, met Corrie Overboom. En dat was een dochter van Kees Overboom. En Kees Overboom, ik weet niet of ik hem hier ergens heb... Ja, die staat hier op
zuster
de foto.
Zuster van Jan en zo,
maar die
hè?
Was altijd grensrechter bij Edo.
Oh, kijk. Ja.
We hadden in de tijd twee bepaalde figuren op het veld lopen. Dat was Kees Overboom. Dat was alles voetbal. En ik kijk naar Brammetje. Dat was Bram's opa. Sybrand, de kapper.
Ja.
Die stond te schoppen achter de lijn. Ze mochten niet het veld op. Hij zou hier het veld op gaan. Hij stond altijd, hij ging met iedere bal, was hij in beweging. Dat was echt
de supporter.
Ja.
Ja, en hij ging ook wat apart staan, want hij wilde nooit in discussie, want hij zag het alleen zelf op zijn eigen manier. En op die manier kwam hij in de kapperszaak natuurlijk ook altijd in discussie. Er werd weken van tevoren wel eens gesproken over bepaalde wedstrijden, derbies, ja, ja. Berghout en Spierdijk en al welke meer.
Dat doen we bij de kapper.
Ja, 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 de bij de kapper. Nou, de kapper.
Dat is nog zo.
Nog steeds.
Maar niks veranderd in al die jaren.
De kapperszaak was een soort van clubgebouw van Edo.
Ja. Maar je kon bij Sybrandlaan toch ook de Toto op een gegeven moment
Inderdaad.
Ook invullen, want dat leverde de club ook nog wel. Totdat Sybrand naar Schorrol ging verhuizen, was het volgens mij.
Nee, maar dat.
Maar opa was erg fanatiek.
Ja, ja, erg nee. Het is zo zelfs geweest dat op een gegeven moment was er dus aspiranten waar ik in speelde, moesten getraind worden. Hij, na zijn werk kwam hij op een gegeven moment om 6-7 uur, of ik weet niet precies hoe laat het was. Maar dan kwam hij dus met het overhemdje nog aan en dan gaf hij ons gewoon training. Nou ja, zo kon dat op de Burg.
Ja, zo leuk.
En dat is toch een mooie herinnering.
Was het toen ook een kappersbon?
Sorry. Kappersbon, ja.
Was dat toen ook met Sybrand of niet?
Nee, er was nog geen man of the match en er waren nog geen commerciële
activiteiten.
Volgende, Jan.
Dan hebben we Gerard Buysman.
Ja, die is bekend.
Die kwam wat later in het elftal. Gerard was een speler van af en toe erin, af en toe weer uit. Maar Gerard was altijd positief in het doen en laten wat hij op het veld deed. Het was een hele goede jongen. De man bestaat ook nog dus.
Ja, hij is de opa van, hè?
Opa van Dennis en Marina.
Qua gezondheid is hij wel wat zwakker, maar Gerard is nog steeds goed aanwezig.
En hij heeft ook op het Westeinde gewoond, toch, Jan?
Gerard Buysman heeft op het Westeinde gewoond in die boerderij.
Maar niet tegenover die 201 kap? Waar,
Nee, tegenover Teesje Knijn. Ik weet niet, Teesje Knijn weet je niet te weten.
Dat boerderijtje, denk je, Jan?
Ja, dus, ja.
Was die niet van Theo van der Gulik, die boerderij?
Je hebt er ook gewoond, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar voordat hij op de Zuid-Spierdijkerweg ging wonen?
Ja.
Woonde die toch in die 201 kap tegenover Piet Mijnen, waar later John Zuurveen en zo woonde? Of daarnaast, waar Hein Laan woont. Daar heeft hij toch gewoond?
Nee, volgens mij niet. Nee.
Volgens mij wel.
Nou. We gaan door.
In dat dubbel woonhuis, daar woonde dus, hoe heet het, Cor Blom.
Ja, ja. Maar dat was waar John Zuurveen woonde dus, zeg maar.
John Zuurveen woonde ook, ja.
Ja, maar daarnaast, waar nu Hein Laan woonde, volgens mij woonde daar een tijdje Gerard Buysman.
Heb ik niet geweten, Dillemarre woonde daar. En later Veldhuis. Nu nog.
Nee, maar die woonde in dat huis waar Sjaak Groot gewoond
had. Ja.
Mag ik jou vragen gewoon lekker door te gaan?
Er komt weer een grootje aan, hè? Jan, de volgende, de grootje.
Er komt Adrie Groot.
Adrie Groot.
Een broer van Martien Groot.
Ook dus,
dus ook uit de familie wat betreft de grootjes aangaat. Ja. Was een hele goede spits. Een goede spits. Met veel goede techniek. Ja. Heel goed aan de bal.
En naar de volgende?
Sien van Schagen, Dieter hetzelfde. Sien was alhoewel, Sien was ook wel een dribbelaar. Maar Sien was altijd een nuttige speler.
Oom van Sjors.
Hij was eigenlijk te lief voor het voetbal wat toen gespeeld werd. Want hij werd diverse keren behoorlijk aangepakt. Maar het was een technische voetballer. En hij maakte ook verder zelf bijna geen overtredingen. Maar hij had een heel goed inzicht en al dergelijke meer. En hij heeft ook nog lang gevoetbald. En helaas, heb hij... En nu woont zijn weduwe, die woont boven ons.
Bij jullie
bij ons.
Ja, dat is wel leuk.
Goed toeval, hè?
Ja. Maar Sien Verschagen, dat was heel lang het enige lid van verdiensten. We hadden wel ereleden, maar Sien Verschagen is heel lang het enige lid van verdiensten geweest van Edo.
Maar heb je er ook een lid van verdiensten aan tafel, hè?
Ik zie er één, ja. Eduard Seuren.
En de trainer, Jan? Als ik
trainer Jan Schildert. Nou, dat was een Volendammer. En die was natuurlijk wat Volendammer gaat. Toen stond Volendam, die was natuurlijk heel hard beroemd hier in Noord-Holland in die jaren. En wisten ze hier wat Edo-bestuur aan gaat, wisten ze Jan Schildert te bemachtigen. En die heeft, in deze periode van dit elftal was Jan Schilder altijd aanwezig. Toen is hij nog een paar jaar weer weg geweest. En toen is hij nog weer teruggekomen.
Ja. Oh, twee periodes. Ja.
Twee trainers ertussen gehad. Hè? Zuidema en nog eentje. En
ja,
maar hij had... Jan kan misschien nog wel even de kwaliteiten van Schilder opnoemen.
He? Ja, natuurlijk. Jan Schilder was een technische man. Maar we hadden ook wel eens problemen met hem, hoor.
Wat was zijn tactiek? Waar was hij goed in?
Ja, dat...
was hij een motivator? Of waar lag hij de nadruk op?
Jongens, het was een bijzonder lieve man. Ja. Die dus op een gegeven moment je toch zodanig kon bewerken om te zeggen van we gaan lekker voor je in. Voetballen kon hij zelf heel moeilijk, maar hij kon wel de bal op het juiste plekje leggen. Weet je, voor techniek was hij wel, maar voor verder rest kon hij eigenlijk...
Met het voordoen van de training, wat ik net al in het begin van de avond heb opgenoemd, dat we de bal tussen de stoel moesten schoppen, tussen de stoelpoten, dan kon Jan Schilder ook heel goed.
Ja, leuk.
Maar hij werd ook opgehaald door Overboom op een gegeven moment. Hè. Dat ze hebben in het contract toen gestaan. En Kees die heeft zich... De vader van Jan en Corrie. En die heb zich toen ervoor opgezet om hem op te halen. Iedere keer met het hakkenpuffie.
Ja.
En ik heb nog verkeringen in Volendam gehad. En in die jaren nam ik hem toen mee. Dat hij nog bij Edo was. Op de zondag. Dus deze kant op. En ik bracht hem ook weer in Volendam. Want hij had zelf geen vervoer. Had wel een brommertje. En dan kwam hij wel eens en dan nam hij een speler van Volendam mee van een beetje dezelfde leeftijd. Nou, dan dachten we, nou, dat zal er toch eentje zijn, weet je wel. En die liet ook wel de techniek zien, zoals ze in Volendam ook wel konden voetballen. Maar ja, dan op een gegeven moment met het normale spel wat Ede speelde, kon hij natuurlijk helemaal niet meekomen. Dus op die manier. Maar we hebben altijd heel veel plezier gehad. En Jan, die heeft hem de langste tijd meegemaakt natuurlijk.
Ja.
De volgende. En Jan is hem toch ook opgevolgd op een gegeven moment als trainer van Edo? De laatste periode van Jan Schilder.
Ja, maar toen hadden er al een paar tussen gezeten, hoor.
Ja, maar toen hij terugkwam. Dus je had die
Ed heeft net al een paar namen genoemd. En er was ook zelfs een Dangermond bij het Enkhuizen.
Ja, maar die was voor die tijd, hè?
Ja.
Die was voor die tijd.
Oh wel.
Ja, Dangermond.
Hij had een Zuidema ertussen.
Een Zuidema, ja, dat klopt. Nog eentje. Was een oud mannetje.
Maar een van die twee, ja, maar was die Zuidema toen verongelukt? Dat hij bij Krijler Oort trainer was of zo? En
dat durf ik niet te zeggen.
Uit Den Helder kwam die, dacht ik.
Daar wil ik van
af. Dwaal af, jongens. Ik ga door naar de volgende, hoor.
Theo Stam. Theo Stam was ook weer een boerenzoon. Kun je eigenlijk een klein beetje vergelijken met wat betreft Bettens Bisschop.
Okay.
Ook dat hij op tijd klaar moest wezen en melken moest. Maar Theo had een bijzondere eigenschap. Die had een been, die stond altijd scheef. En als die zijn voet bij de bal kwam, dan was geen mens die eraan kwam. Theo bleef altijd in bezit van de bal.
De kromme.
Maar daarom noemen ze hem de kromme, omdat hij een scheef...
Het is eigenlijk niet te vertellen hoe of hij dat precies deed. Maar hij slingerde altijd dat benen zo raar voor. Dat je zegt, hoe is het mogelijk dat die man niet geblesseerd raakte.
Ja, maar dat kon omdat melken natuurlijk, hè, met die emmer tussen
zou best kunnen, zou best kunnen. Daar weten jullie eigenlijk meer van, Gebroeders Heemskerk.
Ja. Maar hij was linksbenig of hij stond links?
Rechtshalf.
Oh, hij was rechtsbenig.
Rechtshalf.
En de volgende is ook een bekende, hè?
Jan de Weer. Ja, die... dat klinkt weer een beetje raar natuurlijk. Ja. Die had verkering met Bets Jonker. En het was een voetballer van Berkhout. Maar ja, verdorie, Jan de Weer, die kon toch wel goed voetballen in Berkhout. Zou hij niet bij Edo willen? Maar ja, wat was er aan de hand, jongens? Hij was niet katholiek.
Oh.
Maar uiteindelijk, jawel, Jan de Weer kwam ook bij Edo voetballen. Ik vond het een prachtige vent.
Echt een dispensatie of zo?
Ja, hoe het gegaan is, jongens, dat wil
ik... moest helemaal over beslist worden, hoor. Dat werd wel een raadslaging gedaan.
Ja.
Niet even zomaar van...
In het bisdom?
Bob noemde ze hem, hè?
Ja, Bobby.
Bobby.
En is het de vader dan van... Jack?
Ja.
Jack de Weert?
Jack en Eddie en Fren.
Ja. Oh, ja. Richard.
Richard.
Opa van Tommy, de spits van Voort.
Ja.
Zo gaat dat door,
En Jack natuurlijk jarenlang begeleider en ook lid van verdiensten bij ons club.
Zeker.
Ja. Ja, we zien hem af en toe nog wel eens verschijnen, een avondwedstrijd. Of hij komt nog wel eens kijken.
Ja, hij komt wel terug.
Nou, dan hebben we Jo Berghout. Nou, dat is natuurlijk bij iedereen bekend.
Nou,
die heeft laatst een heel stuk van in de krant gestaan. Dat was een voortreffelijke keeper. En je staat ook zomaar niet in het Noord-Holland zelf al. En dat heeft Joop dus wel gedaan.
Ja.
Maar hij had dus Jan Schouten en Jan Pronk voor zich. Dus hij had eigenlijk een makkie.
Kees,
kijk, daar heb ik het niet over. Daar heb ik het niet over. Dat mag Ed straks vertellen.
Ja. Okay.
En dan hebben we Theo Koning.
Bijnaam?
Nou, de bijnaam De Bels.
Ja, fantastisch.
Theo Koning heeft natuurlijk in Nederlands-Indië gezeten als militair. En we zaten hier allemaal te wachten van wanneer komt Theo Koning nou uit Indonesië vandaan. Want dan kan hij natuurlijk bij Edo voetballen. En dat is dus ook gebeurd. En Theo... Dat Theo bij Edo kwam, toen ging Edo omhoog. Het was een verschrikkelijke vechter. Ik kan nou niet zeggen dat hij goed kon voetballen.
Nee, hij kon knoeren. Strijd.
Maar hij kon verschrikkelijk hard schieten.
Ja, en, mooi hè?
Ja, en dat, want ja, van de, bij wijze van spreken van de halftafel schoot hij op doel. Want Theo schoot altijd op doel. Ja.
Nou, achter,
dus dat is Theo Koning.
Een kleinzoon Doris, die speelt regelmatig mee met het eerste. Ja. Zeker. Dus ja, die heeft ook nog heel veel nazaten bij RK Edo rondlopen natuurlijk.
Ik denk zo'n elftal vol.
Bijna wel, ja.
Je kunt een elftal van maken.
Kasper Verdiepen niet te vergeten natuurlijk, als kleinzoon.
Ja, Bassie, Guido.
Juist. Ja.
Ja.
Broers, en de laatste rij.
Dan hebben we Jan Pronk. Nou ja, dat is dus ondergetekende. En ik heb zelf het idee dat het beter voor me is dat ik nou mijn oortjes dicht doe en dat ik het woord geef aan Ed Seuren.
Oh, Jan, wat voor voetballer was het? Jan?
Nou, Jan Pronk die kon verschrikkelijk lekker koppen. En hij kon goed koppen. Dat was een voordeel, vooral op die middenlinie, waar hij dus meestal stond. Dus rechts of links, dat maakte niet zoveel uit. Maar vanuit daar, Jan die had toch ook wel voetbalinzicht. En ik denk dat het toch wel een van de steunpilaren geweest is van het elftal. Dat tot een goed niveau gebracht heb. En nou ja, later is hij dus nog trainer geworden. Heb hij dus Edo op de een of andere manier ten dienste geweest. En ik heb nog onder hem getraind en gevoetbald. En het is eigenlijk altijd goed verlopen. Dus met het gevolg dat wij altijd een goede samenwerking gehad hebben met elkaar. Want ja, goed, we konden elkaar al even.
Ja.
En dan ben je toch een beetje een drager van een elftal. En, en toevallig hebben we nou natuurlijk dubbele raakvlakken.
Ja.
Ik ben hier geboren en Jan is met de familie hier daarna ingetrokken nadat wij verhuisd zijn. En dat heb, zodoende zijn we altijd toch bij elkaar in gesprek geweest.
Ze heeft een band, hè?
En hij heeft de boeken nog eens bekeken en dat vindt hij altijd toch nog leuk. Dus,
super.
Op die manier praten we nog altijd nog over de voetbal. Nou ja, en je ziet, hij zit er pontificaal goed bij. Het voetbal heeft hem goed gedaan.
Absoluut. Je oortjes gaan er weer uit, Jan.
Keurig.
Ja.
Wil ik gelijk afsluiten. Dankjewel.
De beste elf. De beste elf. De beste elf. Zonder trippies elf.
Ja, Flip.
Mooi, hè?
Ja, joh.
Maar die mannen hebben me goed geholpen.
En die Heemskerk staat er weer niet bij.
Ja, maar we hadden het over een elftal. Toen was ik A, nog niet geboren. En B, woon ik de eerste tijd van mijn leven hier niet. Dus het zou heel raar zijn als ik nu genoemd zou zijn.
Nee, maar je bent weer niet... je hebt weer niet de revue gepasseerd. Ja,
maar
dus,
hoezo dus, weer niet? Vorige aflevering kan ik me nog herinneren dat ik gewoon in de beste elf zat. Dus ergens ben je wel een beetje raar bezig, Bram.
Ja, maar bij mij moet je toch die knip trekken, Jaap. Voor niks gaat de zon op.
Ja, ja dat zien we dan alweer.
Hey, ja, dan, maar... Ik vind het hartstikke leuk dat het de beste elf nu eens komt uit het kampioenselftal, wat we al eerder gezegd hebben.
Tuurlijk.
Dat we postuum bepaalde mensen, een x-aantal mensen al genoemd hebben. En die de familieleden, de ouderen die dat allemaal nog meegemaakt hebben, die zeggen, want ja, je hoort nou langs... langs de lijn het aantal mensen wat vroeger dus... Maar daar hebben ze in de tijd allemaal aan bijgedragen die dus nu nog dat in levende lijven kunnen beleven.
Tuurlijk.
En op die manier, nou ja, ik vind dat een hulde aan de elf die dus daar, ja, of hoor, de meerdere die daar dus bijgestaan hebben.
Graag gedaan.
Nee, maar daar zijn we ook voor, hè. Het podium wat wij noemen de jongens van een gestampte podcast. Die geven aan iedereen een podium. Dus als jij nou denkt van ik heb ook een beste elf, stuur gewoon even een berichtje naar de jongens van een gestampte podcast @gmail.com, Bram.
Ja, dat moet je zeker doen, want het, zo zie je maar hoe leuk het kan zijn.
Kijk even naar Kees.
Komen
we nog een keer, Kees?
Ja.
Graag. Ik maak graag een beste elf.
Ja, nou gaan we denken.
Ja hoor.
Bram, heb je nog een slotje?
Nou ja, ik wil sowieso Kees en Simone danken voor de gastvrijheid. Dat we hier op Trooswijk mogen zijn. Hartstikke leuk.
Graag gedaan, hartstikke leuk.
En natuurlijk onze gasten. Eduard en Jan.
Nou jongens, het is wel erg dubbel. Ed heeft dat al aangehaald wat betreft woning. En dat geldt voor mij ook. We hebben hier zo lang gewoond en zoveel meegemaakt. En nu mogen we dus bij jullie, zijn we ontvangen op een geweldige manier.
Tuurlijk.
Met koffie, met een borreltje en een chippie. En met lieve kinderen en een hele mooie vrouw in het hoekie. Wat wil je nog meer?
Ja.
Bedankt.
Nou, oké. Ik sluit me hier bij je aan met mooie rondleiding.
Ja, en tot slot hebben we nog een rookworst uitgereikt van de week bij Jaap Koentje Veldhuizen.
Dat is leuk, hè?
En daar zaten we mooi aan tafel. Hè? En daar zat Jacco natuurlijk ook eventjes. We hebben toch een hart onder de riem gestoken. Hè? Jacco heeft een beetje verteld. Jacco is geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd tegen Woudia. De kermiswedstrijd. Hamstringblessure. En het zag er eigenlijk best wel heftig uit. Hè? Met de brancard het veld af. En hamstringblessure. Dus er komt een MRI-scan.
Ja.
En daaruit moet blijken hoe lang het herstel zal gaan duren. Dus nou ja, Jacco.
Beterschap.
Ja, zet hem op.
Hopelijk kan je nog een wedstrijdje meepikken.
De wonderen zijn de wereld niet uit. En als het een klein beetje mee zit, dan kan die misschien nog wel eind van het seizoen wedstrijdje meedoen. Misschien wel de kampioenswedstrijd.
En over wonderen gesproken.
Ja, mooi wondertje, hè.
Was dat er niet voor een bruggetje?
Ja, inderdaad. Want wij feliciteren trotse ouders. Ex-RK Edo-speler en fan van de show Jasper Bakker.
Ja.
En Laura Hoving met hun zoon Jip. Van harte gefeliciteerd.
Echte mannen maken mannen.
Aha.
Veel geluk met elkaar, jongens. Of Jasper dan. Hè?
Ja.
Maar jongens van de gestampte podcast.
Ja, Kees.
Zijn jullie niet iets heel belangrijks vergeten?
Vertel.
De prijsvraag.
Oh, Kees zal weer een worst winnen, hoor.
Jongen.
Maar ja, heb je wel een punt. Dan moeten we even een verzinnen. Eentje over Jan of eentje over Ed? Bram?
Doen wij ook mee.
Jullie mogen meedoen, Jan.
Ik denk eentje over Eduard. Ik weet er al één.
Oh, vertel.
In welk jaar werd Eduard Seuren, ook wel Ed genoemd, lid van verdiensten bij RK Edo?
Oei.
Keurig.
En als je dat nou weet, of je leest het gewoon in de kantine.
Het loopt weg.
Stuur dat dan naar Bram.
Oh ja. Kijk,
de jongens van de gestampte podcast.
De boekwerk mee.
@gmail.com. En je wint een overheerlijke Netflix rookworst. En een gezellig stikkervel.
Een woord van dank aan sponsor Nifra Constructiewerken, Muziekschool Kogeland, Netflex voor de rookworsten, Frank Knijn Consultant, Bol Schildersbedrijf, Be Art Design, Be Art Projects, raadslid Ed Dekker, Michiel Beemster en Carlo Veld. En uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust. De jongens van de gestampte podcast @gmail.com. Tot de volgende keer, aflevering 18.